Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube-kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube. De leiders van de wereld in de Koude Oorlog speelden eigenlijk een soort van schaakspel. Ze hadden verschillende pionnen en verschillende schaakstukken. En ze probeerden een zo goed mogelijke situatie voor hun eigen land te creëren. De strategie werd natuurlijk bepaald door deze spelers. En als die spelers dan ineens veranderen, heeft dat een enorme invloed op de rest van het spel. Dit gebeurde in de Koude Oorlog geregeld en de eerste keer dat het echt gebeurde was in de jaren 50. Truman en Stalin worden vervangen door Eisenhower en Khrushchev. Wie zijn deze twee personen en wat is hun kijk op het conflict? Dit is de Geschiedenisreis, de podcast waarbij we de wereld van vandaag de dag proberen te verduidelijken door de geschiedenis van de afgelopen 120 jaar in te duiken. In ieder seizoen bespreken we een conflict of gebeurtenis diepgaand. Wij zijn Leander en Thijs. Leander is een geschiedenisenthousiasteling en ik ben een geschiedenisdocent en samen is onze missie om van jou een amateur historicus te maken. In onze Koude Oorlogsserie bespreken wij het conflict dat de wereld in tweeën verdeelde. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zorgden samen met hun bondgenoten voor veel spanningen in de periode 1945 tot en met 1991. Wij onderzoeken welke spanningen dat waren en waar ze vandaan kwamen. Ben jij benieuwd naar het antwoord op de bovengenoemde vraag? Luister dan naar deze aflevering van de Geschiedenisreis podcast.
Ah, ik vind hem mooi genoeg. Mooi genoeg.
Vinden dit van Verbond? Blijven ze een goed geluid maken? Wel. Dus ja, die kurk is goed, denk ik.
Volgens mij was dat ook de reden dat die gasten dit product gingen maken om voor ons
een goede opener te hebben.
Precies.
Ja, nou ja, dankjewel Verbond, ja. Dankjewel. En ik doe een seltzertje.
Een hele lekkere dop.
Huppakee, seltzertje, want die, het is lekker weer hier.
Het is lekker weer hier. Het is lekker weer hier.
Ja, precies.
Lekker weer hier. Weet je wat het ook is? Je hebt een lekker weekje gehad volgens mij, hè?
Ja, ik ben naar het centrum van de Koude Oorlog gegaan. Dan.
Jij bent naar het IJzeren Gordijn.
Ja, nou, ik vond het super gaaf. Ik ben naar Berlijn geweest. Even voor iedereen die nu denkt, waar is de gast heen gegaan? Maar ik ben naar Berlijn gegaan. En dat was echt een... Ja, ik vond het echt heel vet. Gewoon Berlijn, geweldige stad. Ja, en als je dan geïnteresseerd bent in geschiedenis, dan eindigt het daar... jouw reis eindigt daar niet.
Nee.
Dus Sachsenhausen bezocht, concentratiekamp, maar ook de muur. Nou, dat is wel gaaf.
Dus nu in ieder geval welkom allen. Welkom allen. De recap van de vorige aflevering.
Ja, eventjes. Wat hebben we nou gedaan? We zijn natuurlijk we zijn gestopt met de Koreaanse oorlog in 1953. We hebben vervolgens over die bom gesproken, die H-bom die erin kwam.
Ja.
Daar gaan we dadelijk ook nog een stukje op hebben. Want hoe ga je daar nou mee om? We hebben verteld wat hij doet.
Maar hoe ga je daar nou mee bommen?
Hij heeft weer een van de gekke woordgrap hier. Maar ja, dus we gaan dadelijk daar wel naar kijken van die H-bom. En ik zal ook daar een verhaal bij vertellen. En we gaan nieuwe leiders introduceren.
Dat
deel 1 zal voornamelijk in het teken staan van nieuwe leiders. En wat gaan die nou doen? We gaan ze introduceren.
Ja, wie is wie, zeg maar.
Goed. Wie is wie eigenlijk? En waar staan ze voor?
De leiders van welke landen, Thijs? Welke landen zijn het? Waar gaat het over?
Uiteindelijk gaan we het voornamelijk hebben over de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Daar gaat heel dit verhaal nu natuurlijk om. Maar ik wil ook gewoon de Groot-Brittannië gaan noemen, omdat daar een man terugkomt die wij in eerdere podcasts al hebben besproken. En dat is Churchill, dus die komt dadelijk terug. Zal kort wat over vertellen.
Ja.
Moeten wel bedenken, Groot-Brittannië en andere landen hadden gewoon nog niet, die hadden op dit moment niet super veel impact in de wereld. En wij gaan dat in deze periode gaan we dat ook zien eigenlijk. Ja. In een heel kort laat ik één crisis voorbij komen die ik later denk ik nog wel wat meer ga toelichten.
Ja.
Maar die laat ik nu even voorbij komen en dan zal je zien dat de invloed van die twee landen, Frankrijk en Groot-Brittannië, gewoon niet zo heel groot is.
Nee. Okay.
Maar ik wil beginnen met de Verenigde Staten, want Truman... Die hebben wij natuurlijk lang op de troon gehad, daar in onze podcast tot nu toe eigenlijk, als hij de man die het leidde. En dat wordt nu Eisenhower. Dus in 1953 neemt Eisenhower die positie over.
Omdat?
Verkiezingen, daar wel.
daar ging het wel gewoon normaal.
Daar ging het wel normaal. En Eisenhower, die wordt uiteindelijk twee keer verkozen. Die zal tot ongeveer 1960 daar blijven. Maar kennen wij natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog, waarin hij opperbevelhebber was van... de strijdkrachten van de geallieerden.
Ja,
met D-Day heel belangrijk geweest. En daarna natuurlijk ook om die strijd te leiden eigenlijk. Dus een hele bekende man. Die ook wel voor een deel natuurlijk verkozen wordt. Omdat hij weet hoe hij een conflict en oorlog moet gaan uitvechten.
Qua ervaring heb je natuurlijk iemand in handen die, die is gewoon goud waard. Toch? Ja, die heeft precies. In principe alle kanten wel een beetje gezien volgens mij.
Ja, dus je ziet hier wel dat daarom ook Eisenhower de macht grijpt. Churchill komt dus terug. En gooit er ergens in die tijd dat hij terug is een belangrijke uitspraak uit. En die komt met het ijzeren gordijn aan. Ja. Een uitspraak die we nu kennen, heel erg in het teken staat eigenlijk van die Koude Oorlog. En dat is die verdeling van Oost- en West-Europa, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En hij noemde dat voor het eerst in een speech, noemde hij dat het ijzeren gordijn, die Iron Curtain has fallen over Europe.
Hoe?
Dus het ijzeren gordijn is over Europa neergedaald. En een deel van Europa is nu gewoon... Ja, bedekt onder een soort van gordijn van ijzer waar ze
echt
niet meer uit kunnen komen.
Machtige tekst wel.
Ja, dus een uitspraak die op het moment dat jij geschiedenis krijgt, ergens in die boekjes altijd wel beschreven staat.
Ja.
En daarom wilde ik hem ook even noemen.
Ja, snap ik.
De impact van Churchill is in die Tweede Wereldoorlog heel groot. Zeker op het begin. Maar in deze oorlog een stuk minder, omdat hij ook wel heel erg oud is. En hij maakt ook zijn termijn volgens mij niet helemaal vol.
Omdat hij gewoon niet meer kan functioneren.
Nee, hij kan niet meer echt functioneren. Hij zit in de Crown, de serie over Queen Elizabeth.
Mm-hmm.
Hele goede serie. Zit hij in een van die seizoenen, komt hij ook voorbij. En dan zie je ook een beetje die problemen die hij dan al heeft.
Oké.
Okay. Ja, en de Sovjet-Unie, Lee... Hetzelfde jaar, 1953, Stalin sterft, heb het over gehad. En nu gaan we, 2 jaar lang krijgen we een ander groepje. Met Beria en Malenkov die de macht grijpen eigenlijk. Maar uiteindelijk sterven die niet, maar die worden afgezet. En dan komt Khrushchev aan de macht. En die gaan we dadelijk lang en uitgebreid gaan we hem introduceren.
Ja.
Een belangrijke speler geweest. En eigenlijk in de Koude Oorlog, laat ik zeggen, een van de 3 echte leiders van de Sovjet-Unie.
Ja.
Want met die Verenigde Staten gaan we natuurlijk heel veel verschillende presidenten krijgen. Maar hier, met die Sovjet-Unie krijg maar Stalin, daarna Khrushchev en daarna Brezhnev. Dat zijn de 3 leiders die deze periode... En dan Gorbachev als 4e, als laatste. De hele belangrijke.
Oh, maar het is echt
veel minder leiders. En daardoor blijven we ook veel langer bij zo'n persoon hangen, zou je kunnen zeggen.
Ja, oké. Okay. En want dit zijn natuurlijk gewoon niet drie nieuwe leiders die waarvan, als ik dit zo zie... zijn eigenlijk 2 die wel bekend zijn, hè? Eisenhower en Churchill, die zijn wel gewoon bekend al.
Ja.
En dat in de Sovjet-Unie, dat verandert wel. Want er komt gewoon echt iemand anders aan de macht. Verandert ook het doeleinde daarbij, vanuit de Sovjet-Unie gezien?
Ja, Khrushchev gaat, en we gaan in de volgende aflevering, dus in aflevering 4, gaan wij daar stil bij staan. Dan krijg je eigenlijk, gaan we het vooral hebben over de strijd tussen het communisme en het kapitalisme en die ideeën. Mm-hmm. En hij heeft een enorme impact op hoe het communisme gezien wordt. Daar gaan we volgende keer bij stilstaan. Nu gaan we hem bespreken in de zin van hoe gaat hij met bommen om.
Ja.
En dan gaan we bespreken hoe hij omgaat met ideologieën. Maar daar zit echt een enorm verschil tussen Stalin en Khrushchev.
Oké, en dat is dat kleine cliffhanger? Is dat positief of negatief?
Nou ja,
ik zit thuis kijken.
Ja, ik vind het super moeilijk te beantwoorden.
Handje achter het hoofdje, even maar.
Ik zit na te denken, kijk, qua bruutheid positief voor de wereld. Gewoon een minder brute leider, mm-hmm. zou je kunnen zeggen. Stalin was absurd bruut gewoon. Voor het communisme zwaar ingewikkeld. En dat ga ik dan toelichten. Maar heel ingewikkeld om te zeggen of dat nou goed was, niet goed was. Want, nou ja, cliffhanger. Denk ik. Volgende aflevering gaan we het over hebben.
Je luistert maar.
Maar hij komt dadelijk al voorbij en ik vind het een schitterend figuur. Ik ga dadelijk ook uitleggen waarom. Ja,
jij was al heel enthousiast en positief over deze gozer natuurlijk. En gaan we nu inzoomen op Eisenhower? Of,
Ja, we beginnen met Eisenhower. Want Eisenhower komt aan de macht. En wij hebben vorige keer al toegelicht dat Eisenhower eigenlijk zei in eerste instantie van... joh, ja, die bommen die zijn best te gebruiken. Die kun je inzetten, kleine schaal... dat was in eerste instantie het idee dat hij had. En we hebben ook de H-bom al geïntroduceerd. Maar ik zal nu eventjes noemen waar letterlijk Eisenhower, die in eerste instantie dacht, die bommen moeten we kunnen inzetten.
Mm-hmm.
Dat gaat gewoon veranderen door een proef met een bom die ze doen in de Stille Oceaan. In 1954 wordt de Bravo-proef gehouden. En dat is dan gaan ze een atoombom werpen op een eilandje waar niemand woont in de Stille Oceaan. Om te kijken wat dat dan doet. Met het idee dat die 250 keer sterker zou moeten zijn dan de bom die ze hebben gegooid op Hiroshima.
Ja,
dus
dat is flink.
Ze gooien die bom. Dat eiland bestaat niet meer, want dat is weg. En ze gooien die bom. En die bom is 750 keer sterker dan de bom die geworpen is op Hiroshima. Dus Eisenhower die dacht... die schokt zich het Lazarus.
Tuurlijk.
Honderden kilometers van die bominslag af sterft een Japanse bemanningslid van een vissersboot omdat er te veel straling is. Honderden kilometers verderop. Dus de wind stond die kant op. Ze hadden nooit nagedacht over waar dat allemaal terecht kon komen, die troep. En dat het honderden kilometers verder zou kunnen landen. Ze hadden de omgeving natuurlijk wel afgezet.
Even weggestuurd.
Maar ja, niet ver genoeg. En er gaat dus een bemanningslid van die vissersboot, die sterft. Omdat die impact van die bom zo enorm groot is.
En dat sterven, is dat dan direct? Of?
Ja, dat zal wel redelijk snel zijn geweest. Want de straling was te hoog. Wat hij op zich kreeg, die troep. En dan was het natuurlijk helemaal niet beschermd. En hij kon ook niet weg daar. Want hij zit in een boot. In een stille oceaan.
Op een oceaan.
Ja, dus hij kon niet weg. Alleen hij zal dus aan die gevolgen van die ziektes die je daarvan krijgt, zal hij gestorven zijn.
Ja, precies. En dus het idee was, we doen een test. Om te kijken of het ook echt zo is. En dat komt eigenlijk wel heel erg overeen. Dus jij liegt volgens mij niet, hè, in de podcast. Want het komt
meestal
overeen
niet.
Dat jij zei de vorige keer dat wapens in de oorlogen, die worden getest omdat ze ook gebruikt worden.
Normaal gesproken wel. Ja.
Behalve deze bom. En dat gingen ze nu dus doen, omdat ze natuurlijk niet weten wat de impact is. Ze denken eerst dat het dus 250 keer sterker is dan de bom op Hiroshima. Maar die is dus 750 keer.
Ja, dus drie keer sterker dan wat zij dachten. En zij dachten al dat die absurd sterkste zijn.
Ja, dus het is gewoon, je bestelt een kleine piccolini pizza.
Ja.
En je krijgt gewoon zo'n grote Amerikaanse deelpizza met 15 families.
Ja, het is wel lekker dan. Maar in dit geval is het misschien wat minder, minder leuk, zeg maar.
Oké.
Okay. Dus ja, deze test en de uitkomst hiervan gaat het beeld van die Koude Oorlog zwaar beïnvloeden en veranderen.
Dat snap ik ook wel. En wist heel de wereld dat dit ging gebeuren?
Nou ja.
Werd dit aangekondigd?
Juist, want we hebben het erover gehad. Truman, die heeft eigenlijk had een tactiek. Ik wil mensen bang maken, maar ik ga niet vertellen wat we doen. Daar hebben we het over gehad. Die tactiek werkte niet. Want als mensen niet weten wat je doet, dan kunnen ze ook niet bang worden van je.
Mm-hmm.
Kijk, een Eisenhower, die gaat daar dus een verandering in brengen. Die gaat ook wat meer vertellen wat ze hebben. Wat ze aan het doen zijn. Wat ze aan het testen zijn.
Ja.
Zodat je mensen ook bang kunt maken. Want dan werkt dat. Dus de wereld gaat dat weten van deze bom. En ook, weet je waarom? Omdat in landen die honderden kilometers verderop lagen, daar sloeg de nucleaire meter, zeg maar, die ze hebben om te meten hoeveel nucleaire energie er in de wereld hangt. Die sloeg op hol. Dus ze moesten ook wel uitleggen. We hebben iets getest. Dat is niet helemaal goed gegaan eigenlijk. En dat is de reden dat jullie nu in die metertjes wat merken.
Ja. En die bom, werd die gegooid door een vliegtuig of werd dat met een raket gedaan?
Nee, dat is ook een interessant. Daar gaan we dadelijk ook bij stilstaan. Maar dit werd nog met een vliegtuig gedaan.
Zo, maar die gasten die dat ding besturen moeten dan ook wel gedacht hebben van dat moet nu niet heel veel misgaan.
Nee, ik moet gewoon wel door blijven vliegen.
Vooral niet meer naar het eiland.
Je moet wel bedenken dat zij vliegen weg van de wind. Dus zij vliegen tegen de wind in. Dus die straling, die explosie moet je van weg zijn, sowieso. Ja. Die is heel heftig. Maar die straling die natuurlijk neerdaalt op dat vissersbootje, dat komt omdat die wind die kant op staat. Ja. Dus dat wordt gedragen door de wind. Als jij daarvan wegvliegt, je kan letterlijk 25 kilometer verderop. Van de wind af kan jij liggen en dan heb je er geen last van. Alleen als
de wind is echt cruciaal.
Ja, de wind is heel cruciaal. En dat gingen natuurlijk tientallen mensen hebben dat allemaal zitten berekenen. Van oké, als je hem zo gooit, dan gaat dit en dit en dit gebeuren. Ja,
maar dan wel
misrekend.
Precies, keer drie.
Ja, keer drie.
En denk je wel dat er nog dieren op dat eiland leeft, denk je?
Ja, dat weet ik niet hoe dat werkt in stille oceanen. Maar ik kan me voorstellen dat daar wel iets leeft.
Maar wat zou er leven dan?
Ja, weet ik niet, maar nu niet meer.
Nee, maar
ja, ik weet, krabbel of zo, weet je wel. Ja, het zal ook niet veel. Vogels zullen daar misschien gezeten hebben. Even rusten, weet je, even relaxed. Ja, zit de krabbel hier. Maar goed, kijk.
Ja, en ook vissen zijn ook wel de zaak geweest.
Ja, hè? Kijk, de vissen hebben het ook slecht gehad, joh. Weet je wel. Dus het was leven op aarde, was het gewoon geen goed
en
moment.
En wat vind jij ervan dan dat ze dit hebben gedaan?
Nou ja, kijk. Ik snap wel dat je dit uittest. Want laten we eerlijk zeggen, als jij in een oorlog pas gaat uittesten dat wat die bom doet, dan kom je erachter dat je een heel land vernietigt met zo'n bom, in plaats van dat je een stad vernietigt. Omdat je niet weet wat die doet.
Ja.
Dus,
het is op zich wel goed dat het dan gebeurt.
Je moet het testen. Het is alleen jammer dat het zo'n naar wapen is.
Ja. Ja, ik ben nog steeds voorstander van iedereen gewoon met waterpistolen of paintballen. En als je bent geraakt, heel simpel gezegd.
Paintball doet ook wel pijn, man.
Ja, maar dan ja, maar dan, ja, oké, maar die gasten willen een beetje actie, toch?
Ja, dat is wel waar.
Ik bedoel, als het naar Kas vragen, als ze zeggen, joh, of
ja, je moet wel een beetje spanning in. Je moet ook wel een beetje wat
voelen. Maar wel gewoon heel eerlijk, als je klaar bent, denk gewoon een met elkaar. Ja, en dan betaal jij ook het biertje, maar dan Geen echte bommen. En zo.
Ja, ik vrees dat dat...
In mijn wereld?
Ja, in jouw wereld gaat dat gebeuren. Dat is goed. Dat is ook goed, ja. Maar in de wereld van Eisenhower niet. Want die schrok zich het Lazarus. Die dacht, hè, die bom is veel sterker. En ja, we krijgen dus ook een reactie van de andere kampen. En dat is dan in dit geval nog Malenkov. Voordat ik Khrushchev introduceer. Want die zit in 1954. Heeft hij samen met een paar anderen de macht in de Sovjet-Unie. Voordat Khrushchev die macht overneemt. En hij reageert hierop. En hij zegt, 100 van deze bommen. Dat hebben ze dan berekend. 100 van deze bommen maken de aarde onbewoonbaar.
Ja, kijk, ik vind het niet zo tof, man.
Ja, dus als jij in heel de wereld op bepaalde plekken die bommen gaat werpen en je hebt 100 neergegooid, kan niemand meer leven op die aarde. Dan gaat alles naar de kloten.
Zou dan de aarde ook bijvoorbeeld uit elkaar gaan?
Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat het te maken heeft met stralingen en de ozonlaag en allerlei dingen en troep die daaraan vastzit, waardoor dat dan gebeurt. En Churchill reageerde daar eigenlijk op dezelfde manier op. Hij zegt, een paar van deze bommen zouden het Verenigd Koninkrijk, dus dat is Schotland, Engeland, Ierland en zo, zouden daardoor niet bewoonbaar meer zijn. Dus maar een paar van die bommen, 2-3, zouden ervoor zorgen dat je daar niet meer kunt wonen. En hij zei daarbij wel, dat is goed nieuws, want dan gaan we ze ook niet gebruiken. En dat is wel, dit is echt een heel belangrijk moment. Churchill zegt dit. Eisenhower die eerst zei, we moeten die bommen kunnen inzetten. Die gaat dit ook denken, maar niet uitspreken. En daar gaan we dadelijk op inzoomen.
Ja, en ik ben het hier denk ik niet zo mee eens, man. Met wat hij zegt. Mm-hmm. Want wat ik nu zie, is eigenlijk heel simpel. Ik zie nu een leider die alles verliest. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn familie. Die ligt doodbloedend in zijn ruimte waar die knop is.
Ja.
En die drukt wel die knop in.
Ja, kijk, dat is het nadeel van die bom. Ja,
je kan wel zeggen, dan gaat niemand het gebruiken. Maar als er één lijp is die alles verliest en die denkt, ik geloof toch nergens in of ik geloof erin dat ik dit moet doen en ik doe dit. En ik schiet nu, want per land hebben ze misschien wel meerdere van die bommen. Ik schiet nu al mijn bommen naar alle bommen die er zijn. Dan is het een soort kettingreactie
van mensen die natuurlijk dan ook weer gaan reageren en terugschieten.
Ja, of juist dat je op die bommen schiet, waardoor die bommen daar ook ontploffen.
Ja, kijk. Dat blijft het nadeel van sowieso oorlogen, maar ook van deze bommen, is ook de reden dat ze natuurlijk niet willen dat Iran die bommen heeft, dat Noord-Korea die bommen heeft, want jij hoeft maar inderdaad een gek te zijn. Gaat in de Cuba-crisis die we dadelijk gaan behandelen, gaat dit letterlijk ook een ding zijn? En dan zal ik ook uitleggen hoe dat zit. Maar dat is het nadeel van die bommen, is ja, je moet wel vertrouwen hebben eigenlijk in je vijand. Dat die ook die bom niet gebruikt.
Dat is een machtig zinnetje.
Ja,
je moet vertrouwen hebben in je vijand.
Ja, je moet echt vertrouwen hebben in je vijand.
Maar dat is toch. Ja, dat gaat niet, toch? Dat kan niet.
Iedereen die realistisch denkt, snapt dat je die bommen niet in kan zetten.
Ja.
Alleen, je moet niet iemand hebben op de troon in een gek land. Die dus inderdaad die realiteit verloren is, zou je kunnen zeggen.
Oké, Oké.
En laten we nu induiken, want dat is de andere man die bom eigenlijk die proef heeft laten doen. Dat is Eisenhower. En hoe verandert nou zijn beeld? Die proef, die Bravo-proef, die verandert zijn beeld enorm. Hij is voorstander van de totale oorlogstrategie. En dat betekent alles wat je hebt en iedere persoon die je hebt, zou in een oorlog inzetbaar moeten kunnen zijn.
Oké.
Is niet zo gek als je bedenkt dat zijn hele leven gevormd is door de Tweede Wereldoorlog, wat een totale oorlog was.
Ja, maar dan hebben we het ook over kinderen.
Nou, kijk, in die zin denk ik niet, maar wel alles wat realistisch inzetbaar is.
Ja, dus vanaf 15 jaar.
Ja, en vrouwen werken in fabrieken, mannen gaan strijden, maar alle bommen en granaten die we kunnen gooien op landen om die oorlog te kunnen winnen, dat doen we ook.
Ja.
En die totale oorlog, daar staat hij achter en daar zit in eerste instantie in dat pakket zit die atoombom, want die moeten we kunnen gebruiken.
Ja.
Want dat hoort bij die totale oorlog.
Ja.
Maar hij blijft bij dit standpunt. Na die proef. Alleen hij verandert daarin het doel waarmee hij bij dat standpunt blijft. Mm-hmm. Zeg maar. En kijk, Kissinger, hij heeft een gesprek met Kissinger. Dat is een van zijn belangrijkste adviseurs. Daar heeft hij het gesprek mee. En hij zegt, ja, ik blijf bij het standpunt dat ik een totale oorlog, dat de manier is waarop we ons moeten voorbereiden. Totale oorlog voorbereiden. Als iemand die bom gebruikt, gebruiken we alles wat we hebben. Dus, inclusief alle bommen die we hebben.
Ja, dus voorbereiden op als iemand dat zou doen. Okay.
En Kissinger zegt, ja, maar dat kan niet. Want als jij die bommen in gaat zetten, gaan zij ze inzetten. Vernietigen we die aarde. Malenkov die zegt 100 bommen. Ja, die gaan geworpen worden in zo'n oorlog. En hij zegt, Kissinger zegt, zet ze dan klein in. Zorg dat we bommen gaan ontwikkelen. Kleine atoombommetjes die je Ja, weet je, je kan een stadje vernietigen, je kan een legertje vernietigen, maar niet die hele grote H-bom die een heel land als Nederland bijna in één keer helemaal uitschakelt.
Nee.
En dan zegt Eisenhower, nee. En ja, hij werd gewoon voor gek verklaard in die tijd, maar achteraf heeft hij misschien wel ergens een heel, heel belangrijk punt. We gaan ons voorbereiden op een allesvernietigende oorlog. Want hij leek wel de enige te zijn in die jaren, samen met later Khrushchev, die begreep dat alleen als je je voorbereidt op een allesvernietigende oorlog, dan gaan we die allesvernietigende oorlog niet voeren. Als wij ons gaan voorbereiden op een beperkte oorlog met atoombommen die we kunnen inzetten op kleine steden enzovoort, dan gaan we ze ook gebruiken. Want een kleine atoombom kan ik wel op Delft gooien. En dan is Delft wel weg.
Ja.
En dan kan ik daarna ook op Hannover kan ik die bom ook gooien in Duitsland. En ik kan Parijs raken daarmee. En dan valt het wel mee, maar dan kan ik ze wel inzetten. Maar op het moment dat ik een bom heb die zo groot is en zo krachtig is, dat het land wat ik wil innemen of iets in die richting
wat dan ook
vernietigt, dan ga ik hem nooit gebruiken. En dat was echt een nieuwe gedachtegang.
Ja, maar dat heeft wel echt met een gedachtegang te maken.
Ja.
Want dat verandert eigenlijk niet zo heel veel. Van het punt wat ik net zei over dat er maar één gek hoeft te zijn die op die knop drukt en toch?
Ja, en heel belangrijk, wat nu wel belangrijk is. Kijk, je spreekt over een wereld waarin de Sovjet-Unie die bommen heeft. Waarin de Verenigde Staten die bommen hebben, die hele heftige. Waarin Groot-Brittannië volgens mij sinds 1952 zo'n bom heeft. En Frankrijk zou aansluiten in 1960. Maar op dit moment is er ook nog geen sprake van dat een of andere halfgare in Afrika, bij wijze van spreken, die bom krijgt.
Dus ik denk dat het goed is om te benoemen dat wij praten hier nu met het idee, met de kennis. En zij hebben die kennis natuurlijk niet.
Nee, zij dus denken, oké, Sovjet-Unie heeft die bom, wij hebben die bom.
Juist.
Groot-Brittannië heeft nu die bom, maar die hebben we onder controle.
Ja.
Die Sovjet-Unie zijn een beetje lijpe gasten, maar die vertrouwen we toch wel dat ook die dit op deze manier zien. Dus, zo ziet die wereld eruit.
Ja, precies. Als je nu luistert, moet je wel even dat standpunt hebben. Je moet eventjes in 1953 zijn.
Ja,
nu,
1953, 1954, dat is een hele andere wereld.
Ja.
Hebben we het nog niet over Noord-Korea, die bom, daar is geen realistische kans dat zij die bom op dat moment gaan krijgen.
Nee, precies.
Want okay. Het is veel
te duur. En heel versnel, Delft, Nederland?
Ja, Delft, Nederland is steeds in opbouw eigenlijk. Dus ja. Nederland zit nu in de heropbouw wel wat meer hoor. Dus het is in 1955 gaat dat wel.
Maar ik bedoel meer qua bom?
Ja, die hebben geen bom. Nee. Maar echt zo'n bom maken is heel duur.
Dus ja, zeiden toen al eerder. Maar ik dacht, misschien zijn ze toch bezig.
Nee. Nee, die spelen natuurlijk volledig de kaart Amerika. En jullie moeten ons maar gaan beschermen.
Ja.
Dat is eigenlijk waar Nederland in hangt in de jaren 50, 60, 70, 80. tot eind.
90.
Ja, dus dat is, die haken aan de trein die Amerika heet, zou je kunnen zeggen.
Weet je het nou niet een soort van apart dat er dat dit nog steeds ergens draait om verschillende ideologieën?
Ja, nou ja, goed, het is wel apart. Kijk, en dat komt ook alleen omdat het ons niet boeit. Op persoonlijk niveau. Weet je wel, jij als mensen in Rusland communistisch willen zijn, denk ik van ja, je moet lekker je gang gaan.
Ja, precies. Ja.
Kijk, ik hang het niet aan. Ik zou er ook niet in willen zitten. Maar kijk, en dat is natuurlijk het gevaar. Wij willen er niet in zitten. Dus als wij nou echt denken, dat communisme hierheen komt, gaan wij er dan ook blij mee zijn. En dat is natuurlijk hoe die wereld eruit
ziet. Nee, tuurlijk. Alleen, ik heb wel het idee dat heel dat idee van ideologieën vroeger veel sterker leefde dan nu.
Ja, zeker. Ja. Dat komt ook omdat één ideologie natuurlijk verslagen is, zou je kunnen zeggen. Het communisme is echt gewoon gestorven nadat die... en er zijn wel nieuwe vormen van communisme, in China bijvoorbeeld gaande. Maar ja, dat gevaar is nu anders. Ja. Alleen, in die tijd...
En toch vind ik het anders. Gek dat er dus verschillende ideologieën zijn die wel verschillend zijn, maar hetzelfde doel hebben.
Ja, eigenlijk heeft volgens mij ieder mens bijna een beetje hetzelfde doel. We willen gewoon lekker leven. Alleen de route naar dat doel verandert. Ja. Of is anders van iedereen. En dat maakt waardoor we die problemen hebben. Maar gaan we het letterlijk hebben over die ideologische strijd. Wie is nou die ideologische strijd aan het winnen? En dat zal de volgende aflevering 4, zullen we daar... bij stilgestaan is echt heel boeiend.
Ja.
Daar zitten wel interessante punten aan. We gaan hem introduceren, Lee.
Ja, daar is
hij. Hij komt eraan. Precies. We zitten nu eigenlijk... het zal wel heel eventjes duren, want ik vind hem echt een boeiend persoon.
Ja.
Maar Khrushchev, ik noem hem de bluffer. En dat vind ik gelijk wel mooi. Ik vind mensen die kunnen bluffen, een soort van pokerspel kunnen spelen. Ik vind dat wel gaaf. Kijk, hij krijgt in 1955 de macht. En hij neemt die macht over van Malenkov, Breria en nog wat andere die dan op dat moment na de dood van Stalin de macht hebben. Maar hij neemt uiteindelijk die macht over. En je moet bedenken, deze man heeft geen opleiding gedaan. Is gewoon een boerenzoon. Die in die partij, dus die communistische partij in de Sovjet-Unie, steeds verder omhoog is geklommen. En uiteindelijk een van de belangrijkste adviseurs van Stalin is geweest. Dus hij heeft Stalin van heel dichtbij meegemaakt. Mm-hmm. Precies wat Stalin allemaal gedaan heeft en hoe Stalin zijn methode had. Nou, daar gaan we volgende keer gaan we het over hebben wat hij daarvan vindt. Dat gaan we nu niet doen, maar dat komt er nog aan.
Kleine cliffhanger misschien?
Hij gaat dat opblazen, jongen. Maar goed.
Hij gaat geen kleintje, maar
hij is echt een. Hij gaat granaten werpen, maat. En dat is echt ongelooflijk. Maar we gaan heel even inzoomen op hem. Kijk, hij was heel wisselvallig qua karakter. Dus hij kon blij zijn op het moment dat je hem in de ochtend sprak over een bepaald onderwerp. En hij kon in de middag over hetzelfde onderwerp heel chagrijnig zijn. Dus die wisselvalligheid is heel voor zijn tegenstanders heel lastig te lezen.
Ja.
En dat was niet per se in heel naar gedrag, wat Stalin wat meer had. Die was, daar was je ook gewoon bang dat hij. Maar als hij jou niet meer aardig vond, dan ging je naar Siberië of was je dood.
Ja.
In dit geval is dat wat minder, maar het is gewoon qua tegenstander is het heel moeilijk te lezen. Wat vindt hij nou eigenlijk echt?
Ja.
Dus hij speelt dat spelletje en hij erft een land. En dat is nu wel omgedraaid. In de eerste jaren liepen de Amerikanen voor op de Sovjet-Unie. Maar we gaan nu de jaren 50 in. En de Sovjet-Unie die loopt nu voor op de VS op het gebied van technologie.
Dus die hebben het gewoon ingehaald.
Die hebben het dus inderdaad niet ingehaald en lopen naast. Maar die zijn zelfs er voorbij gegaan.
Drop en daarover.
En jij vroeg net hoe werpen ze die bom, die Bravo-bom, die ze hebben geworpen. Dat deden ze met een vliegtuig. De Amerikanen met een vliegtuig. Maar een paar jaar later schoten die Russen, die schoten raketten af met kernkoppen erin. Dus die hadden geen vliegtuig meer nodig.
Ik dacht postduiven, joh.
Ja, dat was hun eerste
probeer.
Maar je had zoveel postduiven nodig om dat ding te dragen, dat het gewoon niet ging lukken.
Maar dus, zij hebben gewoon, dus door de Sovjet-Unie hebben we eigenlijk die raketten die we nu gaan zien.
Want zij zijn ook de eerste die een mens de ruimte ingeschoten hebben. Wat in Amerika een enorme klap was. Omdat zij hoopten de eerste te zijn die de ruimte inging. Dat waren ze niet. En dan waren het de Sovjet-Unie. Waarvan wij de hele tijd zeggen als Amerikanen. Nou, die kunnen toch niks. Die lopen achter. Die hebben geen idee wat ze gaan doen zijn.
Goede rechts directe was
en
dit.
Nu, boom, zitten die gasten in de ruimte. Maar dat was dat iemand in de ruimte was lekker boeiend. Maar op het moment dat zij de ruimte in kunnen. Kunnen ze dan ook een kernkop op die raket zetten. Die vervolgens landt in New York. Ja. Terwijl wij moeten vliegen vanuit Londen met een vliegtuig die niet neergeschoten moet worden om Moskou te kunnen bombarderen.
Ja, dat is wel even een verschilletje natuurlijk.
Wereld van verschil. Ja. En zij hadden dus in de jaren 50 hadden zij dus bommen of raketten die ze konden afschieten. En binnen 30 minuten konden die raketten overal ter wereld landen.
Ja.
Dat gaat later, nu zijn die raketten volgens mij binnen een minuut landen ze overal in de wereld. Maar toen was dat 30. Maar in vergelijking met wat de Amerikanen hebben is dat dus een enorm verschil. Hij moest wel accepteren dat hij minder bommen kon bouwen dan de Amerikanen. Want minder rijk.
Oké, gewoon heel simpel.
Dat is heel simpel.
Quante costa.
Maar denk je dat hij dat ging vertellen tegen die Amerikanen?
Nee, natuurlijk niet. Hij is namelijk de
bluffer.
Ja.
Dus hij gaat dat niet. Maar dat wordt eigenlijk wel een mooi verhaal. Maar hij moest dat accepteren. Dus hij moest ook voorlopen in die technologie. Want de bommen die ze dan hadden, die moesten ook wel heel effectief zijn. Zodat ze met het aantal bommen die ze hadden, wel hun doel konden gaan bereiken.
Ja.
Dus ik zal zo wat voorbeelden noemen van dat bluffen, want daar gaan we nu naartoe. En dat is wel mooi. Want we gaan kort naar de Suezcrisis. Ga ik later nog een keer bij je stilstaan.
Ja.
Maar de Suezcrisis is een crisis waarbij Egypte, zeg maar, eigenlijk zich aan het vrijvechten is als kolonie van de Britten. Maar het Suezkanaal is super belangrijk. Nog steeds. Vorig jaar ergens die boot gehad die eventjes geen zin meer had en parkeerde. En dan stonden we gelijk nog steeds hebben we geen fietsonderdelen hier, omdat die boot vast stond.
Verdomme.
Dus die Suezkanaal is heel belangrijk. En die dreigen ze kwijt te raken, hebben ze er een leger heen gestuurd, de Britten en de Fransen, om dat weer in te nemen. Maar daar vond Khrushchev, die vond daarvan, dat kan niet. Die was met andere problemen bezig, die we ook volgende aflevering gaan bespreken. Maar die zei eigenlijk, als jullie je mannen niet terugtrekken, dan gaan wij kernbommen werpen.
Oh god.
Hij dacht dat dat werkte. Maar dat was niet zo, want Eisenhower die was helemaal niet blij met die Suezcrisis. En die zei eigenlijk, bel daar die Britten en die Fransen op. En die zei, jullie gaan nu je mannen terugtrekken, anders staan jullie hier alleen voor. En dat dus, konden ze niet handelen, dus die zijn terug gaan trekken.
Dus dat werkte best simpel eigenlijk, en
dus,
snel.
Juist, dus eigenlijk Khrushchev, wat hij deed, werkte niet, maar het leek wel te werken.
Ja.
En dat is een nieuwe strategie.
Ja.
Dus vanaf nu, die Suezcrisis in 1956 is dat. Vanaf nu gaat de strategie ontstaan, we gaan dreigen met kernwapens.
Ja, dus, maar dat is, geeft wel een bepaalde spanning, denk ik, in kampen, zeg maar.
Ja, enorm. Ja, en dat merk je nu al niet meer, want Poetin heeft ook gedreigd met een soort van kernwapens, toch? Die heeft gezegd van ja, ik ga iedereen op het hoogste alarm zetten die met kernwapens te maken heeft binnen het leger. Dat doet hij nog steeds. Ja, nu ondertussen denken wij, ja oké, weet je wel, ja, gaat toch niet afschieten.
Nee.
Zo denken we, wij zitten hier gewoon een beetje zonder problemen, zitten wij hier een podcast op te nemen. Maar in die tijd was dat de eerste keer.
Ja, dat is het weer, hè. Dus nu met de kennis die we nu hebben, maar je moet je weer even verplaatsen in 19, het is het?
1956 staan de krantenkoppen staan vol met Khrushchev die zegt, als jullie je mannen niet weghalen daar, dan gaan we met kernwapens smijten die binnen 30 minuten overal in de wereld kunnen landen.
Ja,
dan word je natuurlijk wel een beetje zenuwachtig als je krant aan het lezen.
Natuurlijk gewoon niet goed.
Ja, dus hij was aan het bluffen en bij de Suezcrisis leek dat te werken, dus dat wordt een nieuwe strategie.
Ja.
Wat een ander ding is, wat ik echt een mooi verhaal vind. En dit is waarom ik die man zo interessant vind. Kijk, Khrushchev die heeft een Amerikaanse bezoeker. Die komt over de vloer. Dat is Hubert Humphrey. Dat is gewoon een soort minister of iets in die richting. En die komt bij de Sovjet-Unie in de jaren 50 op bezoek. En die, ja, dat is natuurlijk een spel wat gespeeld. Hier wordt één grote podcast opgehouden.
Ja.
Met het idee van, ja, hij gaat natuurlijk een beetje proberen te achterhalen wat die gasten nou echt menen en wat ze nou welke dingen gevaarlijk zijn, niet gevaarlijk zijn. Ja, en aan de andere kant staat de bluffer, Khrushchev, die gaat natuurlijk die gozer weg laten gaan met die volledig in angst is. Dat is een beetje het plan.
Ja.
Dus ze staan bij een kaart van Amerika en Khrushchev staat daarbij. En dat is Khrushchev is echt best wel een gave man om mee te praten, zeker voor buitenlanders, dat is wel iemand. Dus die Khrushchev, die pakt een kaart van Amerika erbij en die laat aan die Hubert zien van, kijk, dit kunnen wij helemaal vernietigen. We hebben heel veel bommen, die kunnen binnen 30 minuten kunnen die landen op iedere plek die wij willen. En dan vervolgens, dan vraagt hij aan die Hubert, vraagt hij van, joh, ja, waar woon jij dan eigenlijk? En Hubert die kijkt hem zo'n beetje aan van, ja, aan Minneapolis, dat is een stad in Amerika. Dus Khrushchev die pakt een stift en die tekent er een cirkel omheen. Als ik dan die knop indruk, dan zal ik wel die bom die naar Minneapolis gaat, die zal ik wel tegenhouden, want ik vind jou wel een goede gast. Dus ik hoef jou eigenlijk niet dood te hebben. Dus, nee. dus dan sla ik die wel over.
Komt wel goed.
Dus dat komt wel goed. En dat was dus het spelletje wat hij speelde. En ik vind dat een mooi verhaal, omdat dit laat het bluffen zien. Want de waarheid is, Lee, ze hadden 6 bommen. Dus die Hubert die staat daar en die denkt, die gasten kunnen heel Amerika vernietigen. Dit is niet best.
Je gaat zeg maar al in met eigenlijk geen kaart.
Ja. Maar dat is echt zo. Je hebt gewoon, ik weet niet met poko hoe dat werkt, maar je hebt een paar tweetjes en een drietje. En je denkt, fuck it, ik ga gewoon...
Heel mijn vermogen.
Ik ga alles zet ik erin. En hij doet dat ook. Dus hij zegt, ik kan heel Amerika vernietigen. Ik kan zelfs kiezen wat ik wil laten leven. En dan is het in dit geval Minneapolis, want je bent best wel een aardige gast.
Ja.
Weet je, ik heb plezier gehad met je.
Ja.
Maar in werkelijkheid, en dat is later, is dat pas. Dan wordt Khrushchev gevraagd, die heeft zijn eigen boek uitgebracht. En zijn zoon, die waren heel open, wat ze helemaal niet leuk vonden in de Sovjet-Unie. Die vroegen van, daar werd dus nog een interviewer werd aan gevraagd.
Ja.
En toen zei Khrushchev, hé joh, we hadden helemaal niks. Ik heb maar gewoon bedacht. Maar ja, ik moest wel wat. Want,
de plek.
Ja. Dus ik had maar 6 bommen. En ze hadden maar 6 van die bommen in plaats van honderden, weet je wel. Dus dat is echt een... Dat is echt bluffen en proberen op die manier je zaak te winnen, zeg maar. En dat is het spel waar we gaan spelen. Maar nu gaan we dit deel van de podcast gaan we zo afsluiten.
Ja,
en dan gaan we kijken hoe dat verder gaat. Want deze gast, die Khrushchev, en Kennedy, de volgende president van Amerika, die gaan echt boven die knoppen hangen.
Maar wie is de president van Amerika?
Ja, dan Kennedy, maar dan ga ik zo...
God,
dat is een stom op. Kennedy.
Nou ja, Thijs, ik vond echt... jij zat er goed in, volgens mij, man.
Ik zat er lekker in. Ja, ik vind die Khrushchev gewoon leuk, weet je. Een geinige gast.
Ja, maar goed, als jij dit is wel presteren, zeg maar.
Ja.
Dit is eigenlijk gewoon als wij gaan nu, zeg maar, naar een club toe. Een profclub. En we gaan zeggen, wij komen hier op stage. om te voetballen.
Ja.
En dat we in één keer een wedstrijd in de, weet ik veel, Bundesliga spelen of zo.
Ja, gaat helemaal fout, denk ik.
Ik denk het niet, hoor.
Nee, maar ja, als je inderdaad maar doet alsof het goed gaat, dan kom je
dat
er wel.
Dat is het, dat is het.
Ja, kijk, en dat is wel, wat is wel een leuk voorbeeld, want weet je wat het is? Je moet op de bank komen van die profclub.
Ja, je moet niet spelen.
Je moet niet spelen, want dan zien ze, hey, dat klopt helemaal geen zak van. En dat is wat hij deed. Hij bluft hem als van, hey, wij hebben die wapens. We hoeven ze niet in te zetten, maar we hebben ze wel.
Ja.
Maar ja, als hij ze ooit moet inzetten, heeft hij ze helemaal niet.
Nee.
En dat is onze, weet je wel, wij zijn natuurlijk na 2,5 minuut rennen in dat veld, zijn we dood op. Dus als mensen dat zien, dan ja, is het...
En als die trainer dan zo naar achter kijkt, Kijk, en ik doe een keer terug. Die twee.
Oh ja, die twee ook wel zitten. Wij zitten
en, wij heel erg wijze praten met elkaar. Ja, we hebben al denken dat we gaan warm lopen, zo, weet je.
Ja, dus dit is inderdaad wat Koesje van het doen is. Die probeert gewoon op die bank te blijven zitten en niet het veld in te hoeven. Van die voetbalwedstrijd.
Want we hadden ook geen voetbalschoenen bij ons.
Nee, helemaal niks. Hij had wel die technologie, moet eerlijk zijn. Hij had wel die 6 raketten, waren meer dan de Amerikanen in raketten al. Want die hadden ze helemaal niet. Dus nee, op dat precies. moment. Dus het was wel meer.
Maar wat een... ik vond het een, misschien stom. Wij mogen het zeggen. Ik vond het een leuk verhaal, zeg maar, dit.
Ja.
Ik vond het mooi. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik zie jou nu. En ook nu nog steeds. En ook nu nog. Ja. Want ik ben hier met jou.
Ja, precies.
Jullie horen ons straks. We gaan,
we gaan naar de Cuba-crisis, jongens. Hey, jongens. Lekker.
Hey jongens, juju.
Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis, of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren, dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen, kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20e eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.